Zo, we moesten even een paar stoelen bijzetten. Dat is altijd een goed teken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Heerlijk dat die zaal weer eens ouderwets vol zit. Allemaal hartelijk welkom. Een bijzonder seminar. En we hadden voor een jaar terug, toen we dit ongeveer afgesproken hebben, de data in ieder geval, het onderwerp kwam in het loop van het jaar, hadden we niet kunnen denken dat dit zo actueel zou wezen. We gaan vanavond luisteren naar onze broeder Niemeyer, die is weer in Ermelo. En we hebben straks eventjes geteld, dus het is 20ste keer Ermelo. Het jaar 2000 zijn we hier ooit begonnen met Bijbelse toekomstverwachting. Heel mooi onderwerp, als je dat nog eens beluisteren wil. Ik heb er eventueel nog een paar cd's van liggen. Maar goed, we gaan beginnen en we zingen met elkaar. Ik denk ook van toepassing. Lied 458. Neem de wereld en geef mij Jezus. Zegen vragen voor deze avond. Trouwe God, Vader in de hemel, we komen u zo danken dat we hier in weer grote getalen bij elkaar mogen zijn en dat we de rust en de vrijheid hebben om samen te komen rondom een open Bijbel. Wat is het heerlijk dat we dat mogen getuigen. Die Bijbel, dat is ons woord, ons leidraad in het leven. En die Bijbel, die willen we, zoals het ook deze dagen zo vaak gezegd is, van kaf tot kaf, die willen we voor waarnemen. Het is uw woord. En uw woord leidt ons en uw woord stuurt ons. En dat willen we toepassen in ons dagelijks leven. En daarom zijn we hier vanavond samengekomen om een zoeklichtseminar met elkaar te beluisteren. We danken u dat u weer een broeder gezonden heeft die met ons deze onderwerpen van deze vier avonden met ons wil delen. Een heel nieuw zoeklichtseminar. We danken u. Danken u dat onze broeder Niemeyer hier aanwezig mag zijn. We danken u voor het werk van het zoeklicht waar hij zich zo voor inspant. En nu helemaal, nu hij zijn gemeente heeft losgelaten. Hij is nu een dominee die zijn kunnen toe wil wijden aan het werk van het zoeklicht. En daarom dank u wel dat u dat zoeklicht gegeven heeft. Bijna 100 jaar is het nu al werkzaam hier in Nederland. En we bidden voor een zegen voor al het werk wat ervoor verzet wordt. Dat werk wat er eigenlijk maar op één persoon is gericht, op de persoon de Heer Jezus. En we danken u dat u Heer Jezus ook vanavond het middelpunt wil zijn van deze avond. Van alles wat we met elkaar bespreken, willen we toepassen op u. Dat u ons eeuwig leven hebt gegeven. En dat is er voor iedereen die gelooft in het verlossingswerk wat u voor ons hebt volbracht. En u hebt daartoe uw geest gegeven. Vader, maar wat is er een verwarring in Nederland? Een verwarring in christelijk Nederland. En daarom bidden we dat er vanavond handreikingen mogen zijn naar die mensen die verward in het leven staan door alles wat er de laatste weken in het nieuws allemaal op ons afgekomen is. We bidden voor een heerlijke avond. En we willen nogmaals zeggen, we stellen één persoon in het middelpunt, de Heer Jezus. Want om hem draait dit allemaal. We willen zien op zijn verlossingswerk. We willen zien op hetgeen wat hij ons allemaal heeft gegeven. En we willen zien naar het moment dat die bezuin gaat klinken. Dat hij ons gaat thuisbrengen. Want dat is de actuele boodschap die het zoeklicht altijd brengt. Dat profetisch woord wat ons door de jaren heen zo dierbaar geworden is. Ook hier in Ermelo. Al 20 jaar mogen we genieten van zoeklichtseminars en dan van bijbelstudies. We danken u Heer dat u zo met ons bent door de jaren heen. En we zien uit wat u deze avond gaat geven. We bidden dat het mag zijn voor iedereen tot opbouw. Voor opbouw van ons geloof. En we willen eigenlijk maar één ding vragen. Als u in het middelpunt bent, dan is de zegen eigenlijk gegarandeerd. Want als u erbij bent, dan mogen we zien op u. En kom tot uw doel met deze avond nogmaals. Dat is zo ons verlangen. We bidden dit in de naam van de Heer Jezus, onze Heer en Heiland. Amen. Ik heb een paar mededelingen maar. En dan, want we hebben een lange avond voor de boeg. Zijn er nog stoelen, mensen, erachterin? Goed, er wordt voor gezorgd daar. We hebben een zoeklichtseminar, zoals ik in het gebed al zei. Een nieuw zoeklichtseminar. Met een serie thema's die heel aansprekend zijn. En dan vanavond, de eerste avond, de waarde van het leven. En ik ga er verder niet op in. Theo die zal ons, denk ik, duidelijk maken wat de precieze inhoud vanavond gaat worden. Dus er liggen nog wat overzichten op de tafel in de zaal hiernaast. En daar is tevens, voor degene die dat nog niet gezien hebben, het zoeklicht aanwezig met een hele boekentafel. Onze broeder Rinus die zal u graag te woord staan. En u kunt eventueel ook boeken bij hem bestellen. En wat er gratis is, en dat spreekt Nederlanders aan, het zoeklicht voor degenen die het nog niet kennen. Dat mag u vanavond voor niks meenemen. Met eigenlijk het themanummer meegaan. Met het maatschappelijke ontwikkelingen met een groot vraagteken daarachter. En dat handelt heel bijzonder over wat vanavond ook aan de orde komt. Goed, ik zeg verder niks meer. Gertie staat al klaar met een paar collectezakken. Mensen, jullie weten tegenwoordig, alles kost geld. Een zaal afhuren kost geld. En we hebben ons best gedaan om het allemaal in goede banen te leiden. Maar er zijn wat kosten aan deze avonden verbonden. Ik hoop dat jullie ons daarin willen ondersteunen. Zodat we volgend jaar het 21ste zoeklichtseminar kunnen houden hier. En dat is nog niet afgesproken, maar ik kijk even naar onze broeder Niemeyer.
Tijd zat.
En je hebt hard tijd zat, zegt Tjitsch. Dat zeggen ze tegen mij ook wel eens, maar dat valt er wel eens tegen.
Ja, dat is iets makkelijker.
Maar goed, mensen van het zoeklicht ook welkom. Broeder Boekhoff en broeder Penning die gaat het allemaal opnemen vanavond. En ik moet nog even een kleine mededeling doen. Zo na een uur ongeveer zal onze broeder Niemeyer even stoppen met zijn toespraak. Want dan moet er iets aan het apparaat vervangen worden. Overnieuw opgestart worden. Nou ja, ik weet het allemaal niet precies. Dat is voor jullie. Ik bemoei me daar verder niet mee. Ik zei al, we gaan nog wat liederen zingen. En dan Aart die speelt nog wat. En Gert die komt met de collectezak rond. En als dat gebeurd is, dan gaan we zingen lied 51. Want ik noemde het al, het woord van God. Dat is ons leidraad. Dat is licht voor ons. En van daaruit laten we ons leven aansturen. En beleven we Gods woord. Lied 51. Heilig woord van God. Trooster in ons lot.
Thank you. ik wilde nog even aandacht vragen voor de boekentafel. Het is een heel mooi boek, de opname van de gemeente Feit of Fictie. Toen niet zo lang geleden uitgekomen. Een heel mooi boek en ik kan u dat van harte aanbevelen. Het ligt bij de boekentafel en bij de boekentafel kunt u ook al iets vinden over het jubileumprogramma 100 jaar zoeklicht. In juli is het 100 jaar geleden dat het eerste zoeklicht verscheen. En sinds die tijd is er heel wat gebeurd. En we willen graag in dit jaar, dit jubileumjaar, terugkijken. Maar ook vooruitkijken met dankbaarheid en met vertrouwen. Er zijn allerlei hele interessante, bijzondere activiteiten gepland. En als u dit meeneemt naar huis, dan bent u in ieder geval op de hoogte wat er staat te gebeuren. Dus van harte aanbevolen ook de boekentafel. Ja, de seminars die ik dit keer mag houden, zijn 4 avonden over de maatschappelijke veranderingen, ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Vanavond gaat het inderdaad over de waarde van het leven. Over 2 weken gaan we met elkaar nadenken over de identiteit van het leven. Wat leert de Bijbel ons over de identiteit van man, van vrouw, het huwelijk? De derde avond gaat over de rusteloosheid van het leven. De snelheid waarmee het leven soms door onze vingers heen glipt. En de laatste avond gaat heel eenvoudig over het doel van het leven. Allemaal onder het kopje maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Even kijken. Het is inderdaad heel fijn dat we dit seminar en deze avonden nu al zoveel keren mogen houden hier in Ermelo. En ja, dat is al best wel heel wat gebeurd in die 20 jaar zo. Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Sinds de jaren 60, we zeggen ook wel eens de roerige jaren 60, is er in ons Nederlandje heel wat veranderd. Op wetenschappelijk gebied, op maatschappelijk gebied, maar ook op sociaal gebied zijn er heel veel dingen anders dan 50, 60 jaar geleden. Het zijn met name die laatste 50, 60 jaren dat er onnoemelijk veel veranderd is. Het is als het ware heel progressief, die verandering heeft zich afgespeeld. Als we kijken naar wat er wetenschappelijk veranderd is, dan moeten we denken dat met name in de jaren 60 geroepen werd, God is dood, alles is toevallig ontstaan. Eigenlijk de grote proclamatie van de evolutietheorie is met name begonnen echt in de jaren 60. We hebben te maken vandaag in de dag, ik weet niet of u dat gelezen hebt, dat u kunt het ook voor de televisie zien met de wetenschappelijke shows die daar gegeven worden, dat we ontdekt hebben hoe de bouwstenen van het leven, het menselijk leven, in elkaar steken. En dat betekent dat we als mensen met deze bouwstenen kunnen bouwen en kunnen verbouwen. Dat we het menselijk leven zo kunnen beïnvloeden dat voordat iemand geboren wordt, de problemen al weggefilterd worden en volmaakte mensen geboren zullen worden. We hebben te maken met, ik heb u daar wel eens iets meer over verteld, van het feit dat de enorme automatisering waarin robots het werk van de mensen overnemen. Je moet er toch niet aan denken dat op een gegeven moment in de bejaardencentra de robotjes langs komen om de thee te brengen en troostend de ouderen bij te staan. Wij zeggen nou dat zal zover niet komen, maar het is al verder dan dat u denkt. En als je kijkt naar de kunstmatige intelligentie, het zelfdenkende van computers en van robots, dan staan we op het punt dat wetenschappers inderdaad ook zeggen dat de mens van zijn troon ontroond wordt. En dat deze kunstmatige intelligentie de mens ver voorbij gaat streven. Als we denken aan de maatschappelijke veranderingen, ik weet wel dat 50 jaar geleden was bij ons in de straat één omaatje die een televisie had. En zaterdagsmiddags mochten we voor een dubbeltje bij oma Jansen in de voorkamer komen kijken. Daar had ze een paar stoelen neergezet met planken erop. En daar mochten we naar Pipo de Clown en naar Zwiebertje kijken. En dat is nog maar 50, 60 jaar geleden. Mijn vader was evangelist en had als enige in de hele straat zo'n zwarte bakkelieten telefoon aan de muur hangen. En als mensen wilden bellen, kwamen ze bij mijn vader om te bellen. Want niemand had natuurlijk een telefoon. De computer deed zijn intree. En de sociale media begon. En de mobiele telefoons kwamen. En het is allemaal met zo'n enorme sneltreinvaart gegaan. Als vandaag, ik hoorde dat, dat zie je ook regelmatig als je pubers hebt thuis. Als jongelui vandaag naar school gaan en ze ontdekken halverwege dat ze vergeten zijn hun broodtrommeltje mee te nemen, dan fietsen ze gewoon door. Maar als ze halverwege ontdekken dat ze hun mobieltje thuis gelaten hebben, dan gaan ze terug. Want het mobieltje, dat hebben ze nodig. Want je ziet steeds meer dat het mobieltje, de iPhone, als het ware een verlengstuk wordt van je lichaam. Je wordt geamputeerd als je dat ding niet bij je hebt. En dat zie je ook steeds meer gebeuren. Alles wordt inzichtelijk. Alles wordt controleerbaar. En de privacy van ons allemaal staat behoorlijk op het spel. Hoe makkelijk het soms is, ik heb het pas van heel dichtbij weer meegemaakt, dat van een hele goede kennis van mij, zomaar door een naar iemand alle mail en de hele telefoon gehackt werd. En ze wisten alles van er. Zo ver gaat het. Het is natuurlijk heel kwetsbaar. De zondagsviering is verdwenen. Er mogen ook allerlei nationale zaken gevierd worden op zondag tegenwoordig. De zondagopening van de winkels. Het komt door de snelheid van het leven, de 24-7 economie waar we in terechtgekomen zijn. En communicatiemiddelen moeten steeds sneller. De snelheid van het leven vraagt om steeds meer asfalt. En uiteindelijk krijgen we te maken met het vreselijke fileleed hier in Nederland. Ik weet nog heel goed dat ik met mijn vader wel eens een keer richting Utrecht reed. Ik weet niet of sommige mensen u dat nog kunnen herinneren. En kwamen we bij Utrecht en er was nog een gewone bij Oude Rijn, een gewone rotonde. Maar je gewoon omheen moest rijden. Nou ja, met de klaverbladen en de flyovers. Nederland loopt helemaal vol en ik weet niet of er mensen zitten die vaak met dat fileleed te maken krijgen. Ik probeer meestal achter de file aan te rijden. Maar het is eigenlijk steeds moeilijker door de snelheid van het leven. De wegen kunnen het niet meer aan. Maar ook de snelle communicatiemiddelen met internet, wat zo kwetsbaar is. En als de elektriciteit uitvalt of het internet valt uit, dan kan er niet meer gekocht worden en dan valt een heleboel weer plat. Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht hebt. Weet u dat er in de Bijbel, in het boek Openbaring staat, dat er een moment zal komen dat er vier engelen zijn die het volkomen windstil maken hier op deze aarde. Dat de wind tegengehouden wordt. Dat staat in Openbaring. Weet u dat er ook in het boek Openbaring staat dat de zon verduisterd zal worden? En als wij nou allemaal overgegaan zijn op windenergie en zonne-energie, wat gebeurt er dan? Dan breekt de hele boel kapot. Dan is er helemaal niets meer. En dan ben ik misschien nog wel blij dat ik nog een houtkacheltje heb. Maar dat zijn allemaal van die zaken waar mensen eigenlijk helemaal niet meer over nadenken. Maar wat wel gebeurt en wat wel de toekomst is voor deze wereld. Niet alleen op maatschappelijk gebied, maar ook op sociaal gebied is er heel veel veranderd. In de 60e jaren kregen we te maken met de popmuziek. Onder andere door de Beatles. Dat weten we allemaal wel, dat is in de 60e jaren begonnen. Toen kreeg je de leus, seks, drugs en rock'n'roll. Daardoor zal de wereld gaan veranderen en de wereld is veranderd. Want deze popmuziek en met name deze muziek leidde tot de intrede van verdovende middelen, van seksuele losbandigheid. Vrouwen die in Amsterdam met name het zelfbeschikkingsrecht opeisten en met spandoeken en met blote buiken door de stad heen liepen, recht op eigen buik. En zeiden van, wij willen zelf weten wat we met onze vruchten doen die in onze buik ontstaan zijn. Abortus kwam om de hoek kijken. Kort daarna kwam de euthanasie-discussie op gang. En vandaag leven we in een tijd, en dan kun je zien hoe er sociaal zoveel veranderd is. Vandaag leven we in een tijd dat mensen die ook gezond zijn, maar oud geworden zijn en menen met het leven klaar te zijn, uit het leven te mogen stappen. Zo ver gaat het in de ontwikkeling, de sociale ontwikkelingen om ons heen. De bescherming van de zorg voor de zwakken en de kwetsbare groepen in Nederland, zoals de ongeboren baby's, de gehandicapten, de ouderen, is zo verminderd, is vrijwel weggevallen. Hoe en wat hebben deze ontwikkelingen, deze maatschappelijke ontwikkelingen, voor invloed op ons persoonlijk leven? Wat hebben deze ontwikkelingen voor invloed op het leven van de kerk en op ons huwelijk en op ons gezinsleven? Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de Nationale Synode gehouden werd. U weet het waarschijnlijk wel, hè? 400 jaar Nationale Synode in Dordrecht. Vanuit verschillende landen uit Europa kwamen de geleerden, de hoogleraren, de wetenschappers bij elkaar in de synode. Vanaf 1618 tot 1619 werden verschillende bijeenkomsten daar gehouden. En werd er besloten om de Bijbel, die in Nederland gebruikt werd, vanuit allerlei vertalingen, want wij hadden hier in Nederland een Bijbelvertaling vanuit de Lutherse vertaling of vanuit de Engelse vertaling, dus een vertaling van een vertaling, kregen deze geleerden de opdracht van de Nederlandse regering, de Staten-Generaal, om een Bijbel te vertalen rechtstreeks vanuit de brontekst, vanuit het Hebreeuws. En zij hebben dus die opdracht aanvaard. Dat waren vier hoogleraren die, en dat was toen in 1618, vier hoogleraren die het Oude Testament zouden gaan vertalen, zes hoogleraren die het Nieuwe Testament zouden vertalen en vier wetenschappers, taalwetenschappers, die deze vertaling zouden gaan controleren. Deze 14 geleerden kregen als plaats aangewezen Leiden. En in Leiden hebben ze gewerkt aan deze vertaling. U weet waarschijnlijk wel, misschien heeft u er wel eens wat van gehoord, van de pest in Leiden, waar duizenden mensen in Leiden stierven. En vanuit de ramen van hun werkplaats konden de geleerden zien hoe ze met brancards weggebracht werden. En vanuit de Nationale Synode werd gevraagd van, zullen we jullie verplaatsen naar ergens anders? En deze geleerden hebben gezegd, God heeft ons geroepen, God heeft ons deze plaats gegeven en God zal over ons waken. Niet één van deze geleerden bleek achteraf ziek geworden. En het mooie is dat in 29 juli 1637, dus zeg maar zo'n 20 jaar, een kleine 20 jaar later, heeft de Staten-Generaal in Nederland gezegd dat deze Bijbel, die toen klaar was, gebruikt moet worden in alle kerken en in alle scholen in Nederland. De Statenbijbel. Door de Staten-Generaal. Zo belangrijk vond Nederland de Bijbel. De Bijbel was het oriëntatiepunt voor het hele gedragsleven, voor het maatschappelijk leven in Nederland. De Bijbel was het oriëntatiepunt, u kunt zeggen het referentiekader van de hele samenleving en van de hele rechtsgang in heel Nederland. Iedereen die wist, we moeten ons aan het woord van God houden. En in elke rechtbank, waar u ook kwam, ontbrak de Bijbel niet. De Bijbel was het vaste punt waar iedereen zich aan te houden had. Dat was Nederland. En nu snapt u wel dat is inderdaad 400 jaar geleden. Maar is het in Nederland nog steeds zo dat ze zich vasthouden aan de Bijbel? Is de Bijbel nog steeds referentiekader voor de regering? Of is het veranderd? Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Weet u, de huidige maatschappij zegt onomwonden, wij hebben de Bijbel niet meer nodig. Wij hebben geen oriëntatiepunt meer nodig zoals de Bijbel dat ons gegeven is. Geen referentiekader, want weet je, wij weten zelf wel wat goed is. Wij voelen zelf wel wat goed is. En wat krijg je dan? Dan krijg je precies dat, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 3. En dat is de situatie waar we vandaag in Nederland in terecht gekomen zijn. En wat er aan de hand is. De mens voelt, de mens weet zelf wel wat goed is of wat slecht is. Nou, wat staat er in Genesis 3 als Satan de mens verzoekt in de Hof van Eden? Dan staat er in hoofdstuk 3 vers 5... dat de slang, Satan, tegen de vrouw zegt, gij zult niet sterven als je van de vrucht van deze boom eet. En dan staat er in vers 5, want God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als, letterlijk staat er, als goden zult zijn, kennende goed en kwaad. Dan heb je God niet meer nodig om te weten wat goed en kwaad is. Maar dan kom je zelf, je plaatst jezelf in een positie waarin jij zelf weet wat goed en kwaad is. En dat is het gevolg van de zonde geworden. Wij weten wel wat goed en kwaad is. En datzelfde kun je ook vinden in hoofdstuk 3 vers 22 van Genesis. Daar zegt de Heere God ook, als hij de mens verdrijft uit de Hof van Eden. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als een onzer. Eén door de kennis van goed en kwaad. Hier zien we dus dat de mens de positie ingenomen heeft en inderdaad als God wil zijn. En dat is de achterliggende beweging achter al die maatschappelijke veranderingen. De onderliggende beweging is, wij willen zijn als God. Wij willen op de plaats van God zijn. We zijn onze eigen God. En wij bepalen wel wat goed en wat slecht is. En dat is de positie die de mens ingenomen heeft. En naar de kerk. De positie van de kerk, het gezag van de kerk. Mensen, daar wordt niet meer naar geluisterd. Echt niet. De kerk heeft, ja sorry hoor dat ik dit zeg. Maar de kerk heeft in de maatschappij in Nederland. Ik heb eens even gekeken naar een heel kort interview op Nieuwsuur tussen degene die dat Nieuwsuur deed en dominee De Reuver. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar de kerk heeft helemaal niets meer te zeggen. Die is gewoon buitenspel gezet. De kerk is totaal monddood geworden in het maatschappelijk debat. Daar wordt niet meer naar geluisterd. Waarom? Je moet eens weten hoeveel misbruik er geweest is in de kerk, zegt men dan. En moeten wij nog naar die kerk gaan luisteren? Oh, Satan heeft op allerlei manieren dingen geprobeerd te gebruiken om de kerk monddood te maken. En de geloofwaardigheid van de kerk in Nederland, is gedaald tot een vreselijk nulpunt. Het oriëntatiepunt ontbreekt in Nederland. En in Nederland zien we steeds weer de veranderende denkbeelden. U weet het wel, de ene keer denken ze er zo over. En als dat niet helemaal lukt, nou, maar dan denken we er zo over. Ze zijn totaal het kompas helemaal kwijtgeraakt. De weg zijn ze kwijtgeraakt en het oriëntatiepunt is er niet meer. Een vast oriëntatiepunt ontbreekt. Veranderende denkbeelden in onze maatschappij van vandaag. En de drie belangrijkste vragen waar Gods woord ons onomwonden duidelijk antwoord op geeft, De drie belangrijkste vragen van het leven zijn: van waar, waartoe en waarheen. Dat zijn de drie belangrijkste vragen van het leven. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik er? En waar gaat het naartoe? En dit antwoord op deze drie vragen kun je in de huidige maatschappij niet meer vinden. Alleen de Bijbel geeft ons antwoord erop. Alleen het woord van God. En wij als kerk, en ik hoop dat u bij een kerk hoort, als christen hebben wij daar het antwoord. In deze studies, ook voor vanavond, willen we graag nadenken over deze maatschappelijke ontwikkelingen, maar dan in het licht van de Bijbel. Wat leert de Bijbel ons over de schepping? Wat leert de Bijbel ons over het lichaam? Over de zorg voor elkaar? Over het huwelijk? Over seksualiteit? Heeft de Bijbel daar ook ons iets over te leren? Wat leert de Bijbel? En wat mij de laatste tijd erg opvalt, dat is dat heel veel christenen niet eens zelf meer weten wat de Bijbel erover zegt. En daarom is het zo belangrijk om in deze tijd van maatschappelijke ontwikkelingen te weten, maar wat is dan dat vaste oriëntatiepunt van de Bijbel? Wat leert de Bijbel ons daarover? En dat is zo belangrijk, dat we opnieuw het woord van God openen en ontdekken wat de Bijbel zegt. En laat ik u dit vertellen. Wat de Bijbel erover zegt, het is niet zo zoals nu vandaag in de maatschappij. Vandaag zeggen we dit erover en morgen zeggen we dat erover. Wat de Bijbel hierover zegt, blijft altijd hetzelfde. Dat verandert niet. Dat is een heel duidelijk vast oriëntatiepunt en het hoeft nooit bijgesteld te worden. De Heer Jezus heeft eens een keer gezegd, als hij dat woord van God in zijn hand had, toen zei hij: je moet niet denken dat er één van die kleine stukjes van de Bijbel ooit eruit geschrapt moet worden. Geen titel of jota, van die schrijftekentjes. Er zal niets verdwijnen. Dit woord is een eeuwig woord. Laten we het maar even lezen in de Bijbel. Net naar de andere kant van de Bijbel, aan het einde van de Bijbel, daar heb je de Petrusbrief. En daar staat er in 1 Petrus 1, vers 25. Ja, misschien even voor de samenhang is het goed om bij vers 22 te beginnen. Vers 22 van 1 Petrus. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat wij als evangelie gehoord hebben. Weet u, de Bijbel begint met Gods woord. Daar staat in de Bijbel: en God zeide. Daar begint het mee. God sprak. En als God spreekt, wat gebeurt er dan? Dan wordt het ineens licht. Dan worden wateren gescheiden. Dan ontstaat er leven. Als God spreekt en wij zijn bereid om dat woord van God in ons te laten komen, als we ons hart daarvoor openen, wat gebeurt er dan met ons leven? Dan staat hier: dan worden we opnieuw geboren door het levende woord van God. Nou, dat is gebeurd met Theo Niemeyer. Ik hoop dat het ook een keertje met u gebeurd is. Dat u uw hart voor het woord van God open mocht stellen. Want dat woord van God, wel heel mooi, dat woord van God staat in 2 Timotheüs 3, vers 16, is door God geïnspireerd. En dat woordje geïnspireerd, wat daar in het Grieks staat, daar staat letterlijk dat woord is door God ingeademd. Toen God zijn levensadem in de eerste mens blies, toen werd de mens levend. Nou, God heeft als het ware dit woord beademd. Het is het levende woord. Het komt uit de mond van God. En als God tot ons spreekt, dan komt de levensadem van God tot ons. En dan worden we levend. Maak mij, hoe vaak David het niet zegt, maak mij levend naar uw woord. Dat woord dat schept leven en dat is onveranderlijk. Dat blijft altijd hetzelfde. Iets verderop, dan staat er in Psalm 119, daar staat voor eeuwig, o Heere, houd uw woord stand. Voor altijd. Dit is het enige oriëntatiepunt, het enige referentiekader, wat blijvend is. Al het andere in de maatschappij van vandaag verandert. Maar dit blijft hetzelfde. Ik zeg wel eens, als je op zee vaart en je zoekt met je schip vastheid, het gaat stormen en je wilt voor anker om de storm af te wachten, dan heb je een anker wat je niet in het ruim van het schip uit moet werpen, want dan blijf je gewoon doordobberen. Je moet dat anker uitwerpen buiten je schip. En daar je vastheid zoeken. Jouw vastheid, jouw oriëntatiepunt moet je niet in jezelf zoeken, maar buiten jezelf. En dat buiten jezelf is niemand anders dan bij Jezus. Daar vind je de vastheid van je leven. Nou, we hebben gezegd, het woord van God, waar we dus het licht op willen laten werpen vanuit het woord van God op die veranderingen, dat woord van God dat verandert nooit. Maar ook God. In Jacobus, als u net voor de Petrusbrief, daar heb je de Jacobusbrief. En daar staat in Jacobus 1 vers 17. In Jacobus 1 vers 17, daar staat: iedere gave en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader de lichten. En dan komt het. Bij wie geen verandering is. Geen verandering of zweem van ommekeer. Nou, wij leven in een veranderende samenleving. En we denken vandaag heel vaak anders dan 20, 30, 50 jaar geleden. Maar nu komen we bij een heel belangrijk punt. Zou God ook veranderen? Zou God met onze samenleving ook mee veranderen en zeggen, oké, de mensen zijn nu zo, laat ik me maar een beetje aanpassen aan deze mensen? Als God zou veranderen, luister goed, als God zou veranderen, dan zou het woord leugenachtig zijn als er staat, God is één. Dat betekent, God is één, dan zal hij nooit veranderen. God is eeuwig. En waar we het dan volgende keer over gaan hebben. Ik hoorde advocaat Knoops voor Nieuwsuur zeggen met zijn vrouw. Ja, we weten wel dat in Leviticus staat, God gruwelt ervan als een man en een man samen vrijen. Hè? Dat is een gruwel voor God. Maar ja, er staat ook, als je overspel pleegt, dan moet je elkaar ook, dan moet je ook gestenigd worden. Maar dat doen we toch ook niet meer? Dus dat andere, dat geldt dan ook niet. Dat wordt dan makkelijk gezegd door Knoops op de televisie. Ik weet niet of het gehoord hebt. Maar dan haalt hij twee dingen door elkaar heen. Als er staat, God vindt het een gruwel, dan is het wat anders dan het tweede, hoe handelt God ernaar? Begrijpt u het? Wij leven in een tijd waar gelukkig God anders handelt dan in het Oude Testament. Anders zouden u en ik misschien niet eens meer zitten. Zelfs in het boek Handelingen. Als Ananias en Safira iets achterhouden en ze vallen zo dood neer. Dan zie je toch wel dat God in de loop der tijd, door de genade die gekomen is in Christus Jezus, anders handelt. Maar is zijn gedachte over bepaalde dingen anders geworden? Zou God op een gegeven moment zeggen, ja, toen dacht ik er nog zo over. Maar nu, voortschrijdend inzicht, nou denk ik daar een beetje anders over. Denkt u dat? God blijft dezelfde. En hij denkt hier absoluut niet anders over. Hij is de eeuwige. En God is onveranderlijk. Zijn gedachten over seksualiteit, over huwelijk, over het ontstaan van de aarde, het menselijk leven, is in de loop van de tijd geen millimeter veranderd. Ik weet niet of ik het vanmorgen of gisteren gelezen heb in de krant. We hebben allemaal een kompas, hè? Tenminste, u weet wat een kompas is. Die wijst altijd naar het noorden. Omdat daar de pool is, hè? De aantrekkingskracht, magnetisch veld. Maar weet u dat de pool, de Noordpool, elk jaar verschuift? Van Alaska richting Siberië. En dat is soms verschillende kilometers per jaar. Moet je nagaan. Dus ja, ons vaste oriëntatiepunt met onze navigatie, dat verdwijnt nog wel eens een beetje. Maar God verandert nooit. God is altijd dezelfde. En daarom is het zo mooi om de maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel te zien. Dan hebben we een vast oriëntatiepunt. Dan weet je ook als christen, hoe moet ik hierover denken? Hoe moet ik daarmee omgaan? En dat is de grote uitdaging voor ons, voor het christendom. Moeten wij de Bijbel aanpassen aan onze maatschappij? Of moeten wij ons aanpassen aan de Bijbel? Wie moet er veranderen? De Bijbel of wij? Wij moeten ons oriënteren naar het woord van God. Paulus, de apostel Paulus, die heel veel gewerkt heeft onder de gemeente van Jezus Christus, die heeft deze tijd aangekondigd. Laten we een klein stukje lezen in 2 Timotheus. In 2 Timotheus hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 4. En als je dat leest, mensen, daar word je nou echt niet vrolijk van hoor. Nee, echt niet. Want als je dat leest, dan zegt Paulus, weet je, ik zal je eens vertellen hoe de mensen, hoe het karakter, de houding van de mensen zal zijn vlak voor de komst van Christus. En dan laat Paulus ons hier zien hoe de mensheid langzamerhand verandert. Misschien wel dat de opsomming die Paulus hier geeft best wel kan slaan op de tijd waar wij vandaag in leven. Dat gaat niet zo van het een op het ander. Dat is een proces geweest. Kijkt u maar in 2 Timotheus 3... Vers 1, daar staat 2 Timotheus 3, vers 1. Weet wel, ik lees uit de NBG-vertaling. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen, daar heb je het, zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Poeh, dat is toch wat, hè? Dat Paulus zegt van, in de laatste dagen, vlak voor de wederkomst van Christus, moet je er rekening mee houden dat mensen zo zijn. Zelfzuchtig, geldgierig, trots, arrogant, kwaadsprekend. Mensen, als je deze kenmerken ziet, het is zo te zien om je heen. Het is zo overduidelijk dat de mens steeds meer hierop gaat lijken. En ik weet niet of je geteld hebt, maar als je deze kenmerken leest, ja, misschien is het heel toevallig hoor, ik wil er ook niet te veel waarde aan hechten, maar dan kom je precies op 18 kenmerken. En we weten dat, 3 keer 6, hè? Ja, we weten dat de antichrist met het getal 666, hè, 3 keer 6. En je zou best kunnen concluderen dat de antichrist, en met name de geest van de antichrist, waar we het de vorige keer, vorig jaar over gehad hebben, die deze wereld voorbereidt op de komst van de antichrist, dat deze geest van de antichrist de mensen zo vervormt tot een mens waarvan je eigenlijk moet zeggen, zo heeft God het nooit bedoeld. Dit is niet de mens die God geschapen heeft. Nou, van daaruit, vanuit deze inleiding komen we bij het hele belangrijke onderwerp. Wat is nou nog de waarde van de mens? Waar kunnen wij ontdekken hoe waardevol dan nog een mens is? Een tijdje geleden stond in het zoeklicht een heel mooi artikeltje wat broeder Boekhoff vanuit een artikel van Johannes de Heer gehaald heeft, wat hij een keer schreef. En dan begon Johannes de Heer met heel eenvoudig een opsomming. Het menselijk lichaam bestaat voor zo'n 70% uit water. Er zit ook heel wat vet in het menselijk lichaam waar je zo'n 7 stukken zeep van kunt maken. Er zit ook wat suiker in voor een kopje koffie. Er zit wat fosfor in het menselijk lichaam, waar je fosfor genoeg voor hebt voor een paar doosjes lucifers. Er zit wat kalk in het menselijk lichaam, waar je een klein plafonnetje mee kunt witten. En er zit ook magnesium in het menselijk lichaam, wat potas. En wat ijzer, waar je misschien al met al 1 spijker van zou kunnen maken. Dat zijn de bestanddelen van het menselijk lichaam. Opgeteld een paar euro. Dat is het menselijk lichaam. Is dat de waarde van de mens? Wie bepaalt de waarde van de mens? Er is geen enkele levensfilosofie, geen enkele wereldreligie die de mens zo waardevol laat zijn als juist de God van de Bijbel. Als het christendom. Juist binnen het christendom leert de mens hoe waardevol de mens mag zijn. Alleen in het licht van de Bijbel, in de relatie met God, wordt de mens pas echt mens. Ik zeg wel eens in een toespraak, hoe verder de mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Je wordt pas echt mens als je dicht bij God. Dat, je zou bijna kunnen zeggen, dat is het echte humanisme. Het echte humanisme is dat je als het ware als mens heel dicht bij God komt te staan en dan pas ervaart hoe waardevol je bent. Hoe dichter een mens bij God staat, hoe waardevoller een mens is. Je kunt het ook wel zien in de geschiedenis. Landen waar het christendom lange tijd verboden was. Communistische landen bijvoorbeeld. Of landen waar allerlei andere godsdiensten er waren. Dan zie je dat de normen en waarden ten opzichte van de mens totaal anders zijn dan landen waar het christendom zijn invloed gehad heeft. Dat zie je gewoon om je heen. Dat er totaal andere normen en waarden zijn van landen waar die heel lang onder het communisme gebukt gingen en het christendom volkomen onbereikbaar was voor deze mensen. Die hebben totaal andere normen en waarden gekregen dan landen waar het christendom zijn invloed mocht uitoefenen. Maar waar vinden we de waarde van de mens? Heb ik een heel mooi vers gevonden in de psalmen. Psalm 8. Deze psalm wordt ook in de Hebreeënbrief aangehaald. In psalm 8, daar staat in vers 5 of vers 4 te beginnen. Psalm 8, vers 4, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die gij bereid hebt. Wat is de mens? Zo van, wat is nou de mens dat gij zijnde gedenkt? Het mensenkind dat gij überhaupt naar hem omziet. En dan komt het. Dan wordt de waarde van de mens beschreven in vers 6 en 7. Dan staat er, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Nou, daar kun je het wel mee doen, hè? De waarde van de mens. Je zou kunnen zeggen, er zijn drie redenen, als je dat zo samenvat. U kunt het noteren, of... Drie redenen. De eerste reden is, u hebt mij gemaakt. Dat is de eerste reden. Goddelijk zelfs, bijna goddelijk. De tweede reden, u hebt de mens gekroond. Met, wat staat er, met heerlijkheid en luister. En het derde, u heeft de mens ook geroepen met een opdracht. Drie belangrijke dingen die hier achter elkaar genoemd worden. Daar ligt de waarde van de mens. Kort gezegd, we zijn door hem gemaakt, we zijn door hem gekroond en we zijn door hem geroepen. Dat zijn de drie dingen die hier in dit vers heel duidelijk naar voren komen. We zijn niet zomaar toevallig hier. Vanavond wil ik heel duidelijk zeggen, u heeft een maker. En dan moet je niet in de eerste plaats aan je vader en moeder denken, maar het allerbelangrijkste is, je hebt een maker en die maker, uw maker is God zelf. God is onze maker. We zijn niet zomaar toevallig hier gekomen. God is onze maker en dat zullen we ook heel duidelijk in de Bijbel zien. Wat is de mens? David zegt, u heeft hem gemaakt. Wie u ook bent, wat er ook gebeurd is in je leven, vanavond mag ik je vanuit Gods woord, wat nooit verandert, zeggen, God heeft jou gewild. God heeft jou gewild. Hij had een plan met je leven. En hoe moeilijk het, hoe onbegrijpelijk het ook is, hij kende je al in de schoot van je moeder. Hij heeft je gewild. En hij is onze maker. En dat niet zomaar. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Dat betekent, hij gaf de mens het vermogen om te spreken, om gedachten te vormen, om emoties te uiten, een wil, net zo als zijn eigen maker. Want God is ook een God die gedachten heeft. God is ook een God die verdriet heeft. God is ook een God die een wil heeft. En dat lezen we dan ook zo mooi in Genesis 2 vers 7 en 8. God blies zijn levensadem in de mens en daardoor werd de mens een levende ziel. We zullen daar straks iets meer over horen, dat het anders is dan hoe God de dieren gemaakt heeft. Hij heeft dus de mens uitgerust met eigenschappen, waardoor de mens in staat is om met zijn schepper een relatie te hebben. Dat is geschapen naar zijn beeld, om met God een relatie te kunnen hebben. Dat heeft hij aan geen enkel dier gegeven, maar wel aan u. U bent uitgerust, omdat God u gemaakt heeft, met eigenschappen waardoor je een relatie met God kunt hebben. Dat vind ik zo mooi, dat als je het boek Genesis leest, dan staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis schiep hij. En weet je dat, wat er dan ineens staat? Dan staat er ineens, en God zeide tot de mens. Dat is de eerste keer dat God gaat spreken met de mens. Communiceren met... Er staat niet dat hij de zoogdieren schiep en dat God met de zoogdieren ging praten. Of met de bomen ging praten. Zoals prinses Irene wel eens geprobeerd heeft. Nee, God ging wel met de mens praten. Hij heeft de mens uitgerust met mogelijkheden om te kunnen communiceren. En dat is het unieke, dat hij de mens anders geschapen heeft dan de dieren. Laten we dat nog eens heel duidelijk stellen. Hij heeft de mens gemaakt. We hebben de psalmen voor ons. Kijkt u even in psalm 36. Psalm 36, daar staat een heel belangrijk vers. In vers 10, psalm 36 vers 10, daar staat: want bij u is de bron des levens. En in uw licht zien wij het licht. Wat mooi, hè? Wat is de mens dat gij zijnde? U heeft de mens gemaakt. En bij u is de bron van het leven. En in uw licht kunnen wij het licht pas zien. Maar als we niet in uw licht staan, dan tasten we in het duister. Ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van de schrijver en toneelspeler Wolfgang Borchert. Hij is geboren in Hamburg in 1921. Hij stierf in 1947, 2 dagen na de oorlog. En hij is een heel bekend schrijver en toneelspeler in Duitsland geweest. Hij heeft heel wat boeken geschreven in het korte leventje van hem. Want als ik goed zie, dan is hij hooguit 26 jaar geworden. Hij wilde niet vechten in de Duitse oorlog als Duitse jongeman. Is in de gevangenis geweest. Is heel veel ziek geweest. En hij heeft op een gegeven moment een toneelstuk geschreven. En dan zie je hem lopen in een ruimte, in een donkere kamer, met alleen maar dichte muren. Tastend naar een deur die open kan. Dat is een heel bekend toneelstuk in Duitsland. En dan roept hij het uit, en ik denk dat hij die uitroep wel kent. Dan roept hij het op een gegeven moment uit en dan smeekt hij het. Gibt dann keiner antwoord. Dat was de hopeloosheid van deze Wolfgang. Hij had het licht niet. Hij zocht een uitgang, hij zocht een uitweg, maar hij vond het niet. De hopeloosheid van mensen die in het duister rondtasten en ze vinden niet de weg van het leven. Hij is de bron van het leven. De oorsprong van het leven. En al weten geleerden heel veel over de bouwstenen van het leven. En over embryo's en genen en ik weet niet wat allemaal. De oorsprong van het leven is niemand anders. De bron van het leven is God. Hij is de bron van het leven. Dat is heel belangrijk. Tweede, er staat in psalm 33, dat is een hele mooie scheppingspsalm. Daar staat in psalm 33 vers 9. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Weet u, de Heere God, de schepper van hemel en aarde, staat buiten en boven onze tijd. Wat bedoel ik daarmee? Toen God deze aarde schiep, toen God Adam en Eva, de eerste mens, schiep. Wat denkt u, heeft God toen een babytje geschapen? En zegt, oké, jij bent de eerste mens, je moet nog een beetje groeien. En over een poosje kom ik wel even bij je terug. Of heeft God op dat ene moment een volwassen mens geschapen? Als u op dat moment Adam ontmoet zou hebben, als journalist, dan zou u gelijk gezegd hebben, nou, dan bestaat de aarde dus zeker al 33 jaar. Terwijl op die dag Adam geschapen is. Toen God de sterren schiep, zei God toen van, ja weet je, nou heb ik die sterren wel geschapen, maar over 10 miljoen lichtjaren kun je ook het licht van de sterren zien. Want dan komt het licht pas op de aarde. Denkt u dat? Nee. Hij schiep de sterren en het licht was gelijk op aarde. Dat is hetgeen wat hier staat. God sprak en het was er. Dat kunnen wij niet bevatten. Dat kunnen wetenschappers niet bevatten. Maar dat is hetgeen wat we hier in de psalmen kunnen lezen. Nog een heel belangrijk vers. God heeft ons gemaakt, hebben we gelezen. Als u kijkt in Hebreeën hoofdstuk 11... Dan staat er. Heel vaak wordt geloof gezien van, nou ja, we geloven het wel van, mocht het maar eens een keer waar zijn of zo. Van, geloof is dus niet zeker. Nou, in Hebreeën 11, daar is een heel hoofdstuk gewijd aan wat nou geloof is. En de inleiding op dat hoofdstuk is dat geloof wel degelijk zeker weten is. Je mag het echt zeker weten. Dat is geloof. Een vast geloof. En dan staat er in vers 1 tot en met 3, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dat geloof, door dit geloof, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hier zien we dat het geloof vormt voor ons een onwankelbaar bewijs voor de dingen die je niet kunt zien. Door het geloof worden dingen die je niet ziet realiteit in je leven. En dat mag je zeker weten. Het geloof biedt ons zoveel zekerheid. Het geloof is niet zomaar een sprong in het ongewisse. Maar het geloof is een stap in de zekerheid van het woord van God. Dus het opent de mogelijkheid dat dingen die onzichtbaar zijn, ineens realiteit worden in je persoonlijk leven. Dat doet geloof. En dan staat hier zo mooi in dat derde vers, dat door het woord van God de wereld, de schepping tot stand gebracht, niet door evolutietheorie, niet door evolutie, daar kom ik zo nog even op terug. Maar dan staat er aan het einde van de derde vers, zodat het zichtbare, wat we dus nu kunnen zien, niet ontstaan is uit het waarneembare. Elke wetenschapper gaat uit van het waarneembare. En als het niet waarneembaar is, zoals bijvoorbeeld de Higgsdeeltjes, hè, dan maken we het wel waarneembaar. Iets wat niet te zien is, dat proberen we dan zichtbaar te maken. Met allerlei nanotechnieken. Maar in de Bijbel staat, het is niet waarneembaar. En uit het niet waarneembare is het zichtbare geschapen. Nou, de hele evolutieleer gaat ervan uit dat alles ontstaan is uit het waarneembare. Nou, scheppen, het woordje scheppen, wat in de Bijbel gebruikt wordt, heeft letterlijk te maken dat God uit, begrijp me goed, uit niets iets maakt. En dat kan geen enkele wetenschapper begrijpen. Daar past geen enkele wetenschap op, maar dat kan alleen God. En elke vorm van evolutie is een aanval op de majesteit en de grootheid van God. Want God is de schepper van hemel en aarde. En we weten uit welke koker dat komt, uit degene die niets liever wil, dan dat God van zijn majesteit naar beneden gehaald wordt. En dat komt bij de kook, uit de koker van Satan zelf. Weet u, als we het even gaan hebben over die evolutieleer, hebben we een door God gestuurde, zoals dat vaak gezegd werd, hebben we een door God gestuurde evolutie nodig om tot deze aarde te komen? Heeft God zich bediend van de evolutiegedachte, hè? En dat God op een gegeven moment een paar wezens zag die uit de apen ontstaan zijn en zei, oké, jij bent mens. En dat God zo op deze manier de mens gemaakt heeft. En dat God meer tijd nodig had dan de 6 dagen. Er staat toch in de Bijbel, 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus ja, die periodes van 6 dagen, daar moet je niet 6 dagen van 24 uur voor bedenken, maar dat zijn hele lange periodes van miljoenen jaren geweest die God gebruikt heeft om deze wereld te maken. Men wil ons doen laten geloven dat Genesis 1, de de schepping een loflied is op de schepping van God. Dat we Genesis 1 niet als historisch moeten lezen, maar als een soort psalm, als een soort gedicht, als een soort poëtisch stukje waarin de majesteit van God aanbeden wordt en als symbolisch, als het ware, deze schepping in 6 dagen beschreven wordt. Dat wil men ons laten geloven, dat Genesis 1 dus niet historisch is. Hoe is het mogelijk dat, als u leest in Exodus hoofdstuk 20, als God de wet geeft aan Mozes en Mozes deze wet opschrijft, en laat ik u dit vertellen, Mozes was een zeer geleerd man. Ik zal het u even lezen, u hoeft het niet op te slaan. Als de samenvattingen klaar zijn, dan zult u die zeker ook kunnen krijgen. Als Stefanus schrijft over, of spreekt over Mozes, dan zegt hij het volgende. Er staat, en Mozes, in Handelingen 7 kunt u het lezen, Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. En hij was machtig in zijn woorden en werken. Mozes was niet de eerste de beste hoor. En wij denken altijd, ja, die primitieve Egyptenaren. Heeft u wel eens zo'n piramide gezien? Ja? Egyptenaren waren heel kundig en er was onderwijs in wiskunde, geologie, gezondheidszorg, letterkunde, architectuur, astronomie. Er waren heel veel universiteiten, naar vandaag gerekend, in Egypte. En Egypte stond op een heel hoog pijl op dat moment. En ja, Mozes heeft de beste opleiding gehad die er was. Hij was waarschijnlijk zou hij de kroonprins geweest zijn. De prins van Egypte. En de prins van Egypte, die schrijft heel eenvoudig in hoofdstuk 20, Exodus 20 vers 8, gedenkt de Sabbatsdag, dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. En dan komt het in vers 11. Want in 6 dagen. U leest het goed, ja. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Hoe kan Mozes dat nou zeggen? Zo'n wetenschapper. In 6 dagen. 6 dagen werken. Want God heeft in 6 dagen deze aarde gemaakt. Daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. De Heer Jezus, niet alleen in het Oude Testament, maar ook de Heer Jezus, die zegt in Matthäus, heb je dan niet gelezen dat God deze aarde gemaakt heeft? De Heer Jezus bevestigt de schepping en niet een soort evolutieproces. Wanneer de mensheid ontstaan zou zijn uit de zoogdieren, uit, laten we een groep noemen, de apen, als dat onze voorouders geweest zouden zijn, dan zou er naast Adam meerdere mensen geweest zijn. Dan zou Adam echt niet de enige zijn die vanuit de apenwereld mens geworden is. Dan zouden er meerdere mensen geweest zijn. Hoe komt de Bijbel er dan aan dat Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 45 dat hij Adam de eerste mens noemt? De enige eerste mens. En dat Adam niet één van de mensen is die uit de apen geëvolueerd is. Hoe komt Paulus er dan aan om in Athene, voor de geleerden in Griekenland, te zeggen in Handelingen 17 vers 26, uit één enkele heeft het hele menselijk geslacht gemaakt. Uit één enkele. Ja, ja. Dat zegt de Bijbel. Uit één enkele. Of, en dan sluit ik dit even af en dan maken we even een hele korte break voor de opname. Wat staat er in... kijk, weet je. Als God gebruik gemaakt zou hebben van evolutionaire processen. En evolutionaire processen gaan uit van het feit de sterkste overwint. Ja, toch? De sterkste overwint. Dan zou er... Voordat God met deze wereld begon, voordat God met de mens begon, allang een proces geweest zijn van sterven, overleven, doodgaan. Ja? Dan was de dood er allang voordat de zonde op deze wereld kwam. Want zonder dood is er ook geen evolutie. Dat kan niet. Want in de evolutie heb je sterven en leven, dood en leven nodig. Omdat de sterkste moet overleven. Het moet zich selecteren. Dat betekent dat de dood er al was voor de zondeval. En dat de dood dus niet het gevolg is van de zonde. En dat Paulus dus eigenlijk liegt in Romeinen 5 vers 12, waarin zegt dat door één mens de zonde en door de zonde de dood in de wereld gekomen is. De dood is niet in de wereld gekomen door evolutionaire processen. Maar de dood is in de wereld gekomen doordat de mens de rug naar God toekeerde. En toen kwam de dood in de wereld, door de zondeval. U begrijpt wel dat als je ons wilt laten geloven dat deze wereld door evolutionaire processen, door God gestuurd, uiteindelijk leidde tot Adam, de eerste mens, dan begrijpt u wel dat het hele evangelie ontkracht wordt. Nou, eventjes de tijd om het kaartje te vervangen. En dan kan ik even een slok water nemen. Mooi dat deze video's dan ook te zien zijn op de website van YouTube van het Zoeklicht. Dus dat is wel heel mooi. Oké. Er zijn ook mensen die denken de problemen die er zijn op een andere manier op te lossen. Die zeggen, nou weet je, er staat in de Bijbel ook iets over een voorwereld. Dit is niet de enige wereld die er geweest is. Er zijn zoveel oude fossielen gevonden... die zoveel miljoenen jaren oud zijn. Dus weet je, er is nog een wereld geweest voordat God met onze wereld begon. En deze schepping die is gevallen toen de Satan uit de hemel geworpen werd. En dan staat er in de Bijbel in Genesis 1 vers 2. En de aarde werd woest en ledig. Zo zegt men dan. De aarde werd, de zogenaamde gap-theorie. De aarde werd woest en ledig en in de meeste Bijbel staat, nee, de aarde was woest en ledig. Ik heb eens een keer aan iemand gevraagd die afgestudeerd is in Semitische talen en die zei, de Hebreeuwse tekst geeft totaal geen aanleiding om het woordje was te vertalen in werd. Totaal niet, hoewel het wel vaak gezegd wordt. Maar, in een andere reden. Er wordt in de Bijbel wel gesproken over de voorwereld. Maar dan gaat het altijd over de wereld die er was voor de zondvloed. De wereld voor de zondvloed. En als er gesproken wordt over dit onderwerp, dan kan ik alleen maar zeggen wat er in Openbaring 21 vers 1 staat. In Openbaring 21 vers 1, daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat staat er achter? De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Niet de tweede of de derde. En als je kijkt naar de fossielen en hoe deze gedateerd worden, dan zijn de dateringsmethoden die gebruikt worden zeer discutabel. En als je kijkt naar de aardlagen, de verschillende aardlagen, waar dan verschillende versteende fossielen, die voornamelijk door de zondvloed gevormd zijn, gevonden worden, dan zijn deze aardlagen lang niet altijd gidsend voor de tijd waarin we leven. Absoluut niet. En ik denk dat ze wat dat betreft zeker aan mogen nemen dat God deze wereld geschapen heeft zoals er in de Bijbel staat. Tweede, hij heeft deze wereld gemaakt, maar hij heeft de mens ook met luister gekroond en met heerlijkheid gekroond. Ik heb u net verteld, hij schiep de mens naar zijn beeld. Hij heeft de mens eigenschappen gegeven die hij niet aan de dierenwereld gegeven heeft. Hij heeft de mens geschapen tot een levende ziel. Maar hij heeft dieren geschapen naar hun aard, naar hun soort. Hij heeft de mens de levensadem gegeven. Hij heeft de mens een hart gegeven, handen, voeten, armen, ogen. Maar ook de toorn, het verdriet, de vreugde, de gedachte, het spreken en de wil. We kunnen het allemaal terugvinden in de mens, maar ook in God zelf. Iedere mens is als beelddrager van God geschapen en dient met respect behandeld te worden. Wanneer we dit beeld loslaten, dreigt de mens zijn eigen waarde te verliezen. De mens raakt zijn eer en luister kwijt en wordt gelijk aan een zoogdier. De mens verdierlijkt, de mens wordt beestachtig als je de unieke schepping van de mens loslaat. En dan nog een heel belangrijk iets. Hij heeft de mens niet alleen met eer en luister geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Hij heeft de mens ook geroepen om over zijn schepping te heersen. Er staat zo mooi in Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heersen. God heeft de mens geschapen met een roeping, met een opdracht. En je ziet het, als mensen God kwijtraken, dan kom je in de zinloosheid. Dan kom je in de situatie waarin mensen op een gegeven moment lusteloos worden. En ja, de zinloosheid van het leven speelt parten in, juist in deze mensen. De mens die geroepen werd om te heersen, je ziet dat de mens steeds meer slaaf wordt. En beheerst wordt door geld, door prestatiedrang, door genotsmiddelen, door een carrière. De mens voelt zich totaal niet meer vrij, terwijl God de mens zo mooi geschapen heeft. De schepping waar wij over mochten heersen is kapot gegaan, omdat de mens niet meer in staat was om te kunnen heersen, omdat de mens terug naar God toegekeerd heeft. En dan zie je heel duidelijk in Romeinen 8 vers 20, laten we het heel even opslaan, want dat is gebeurd met de schepping. En ik vind het zo belangrijk wat daarachter staat. In Romeinen 8 vers 20, daar staat, de schepping die God zo mooi gemaakt heeft en zo kapot gegaan is door de zondeval, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En dan heb ik er een cirkel omgezet wat daarachter komt. Dat staat in vers 21. In hopen, echter. De hoop voor het milieu, de hoop voor het klimaat, de hoop voor deze schepping is niet, hoewel het heel goed bedoeld is, Greenpeace. De hoop voor deze schepping is niet het gasloze tijdperk, dat we allemaal van het gas af moeten, een nare uitdrukking. Maar de enige hoop voor de, kijk, het heeft allemaal te maken met zelfverlossing. Wij moeten deze aarde mooi maken. En natuurlijk, als christen heb je de verantwoordelijkheid om met Gods schepping op een verantwoordelijke manier om te gaan. Zonder meer. Maar wij kunnen deze aarde niet vernieuwen. Echt niet. Wij kunnen deze aarde niet redden. Het klinkt misschien heel negatief, maar deze schepping, dit milieu, dit klimaat, mensen, deze aarde is reddeloos verloren. is maar één hoop. Dat is wanneer de schepper terugkeert naar zijn eigen schepping. Dan komt Jezus terug. En dan zal de Heer Jezus, en dat staat zo mooi in Jesaja, van deze aarde een prachtige aarde maken. Dan zal de aarde als een paradijs weer worden. Omdat de schepper terugkeert naar zijn eigen schepping. En hij is de enige die in staat is. En dan kunnen we mensen als mensen van alles en nog wat bedenken. En dat gaat ons heel veel geld kosten. Maar we redden het niet. Alleen de komst van Jezus. Daardoor wordt het anders in deze wereld. Nou, als we vanuit deze visie, vanuit deze overview, om maar zo te zeggen, van die ontwikkelingen in de maatschappij, in het licht van de Bijbel plaatsen, dan is het ook heel goed om te kijken van, hoe moet je dan denken over maatschappelijke onderwerpen zoals abortus en euthanasie en orgaandonatie. Ik noem er maar een paar, waar we de laatste tijd steeds meer mee te maken krijgen. 1 november, misschien bent u het al lang vergeten, 1 november 1984 stemde de Eerste Kamer met één stem meer voor het abortusvoorstel. Met één stem meer. Weet u dat vanaf dat moment, luister goed, vanaf dat moment elk jaar 30.000 levens in de moederschoot gedood worden? In Nederland. Elk jaar 30.000. Ik weet niet hoeveel inwoners dat Ermelo heeft.
25, 26.
Nou, nog meer dan een hele stad Ermelo wordt elk jaar in de moederschoot gedood. Elk jaar. In de wereld, wereldwijd, 44 miljoen. 44 miljoen kinderen die het levenslicht niet mogen zien in de wereld. Als je daarover nadenkt, dan denk ik wel eens, Heere God, hoe lang houdt u het uit? Hoe lang heeft u geduld met deze wereld waarin we leven? De artsen die afgestudeerd waren en met hun werk begonnen, hadden de eed van Hippocrates af moeten leggen. En deze luidde: ik zal de uiterste eerbied hebben voor het menselijk leven, en dan komt het, vanaf het moment van de conceptie. Dat was de eed die alle artsen af moesten leggen. Vanaf het moment van de anticonceptie. Van de conceptie. En de laatste tijd is een moment gekomen dat men dat laatste stukje geschrapt heeft. Van de wereldgezondheidszorg. Het laatste is weg, waarmee het ongeboren leven vogelvrij werd. Laten we lezen in Psalm 139 het volgende. Psalm 139, een hele bekende psalm. Psalm 139. Daar staat: we lezen vanaf vers 13 tot en met 16. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven of geborduurd. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In de Statenvertaling staat mijn vormeloze klomp. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. De relatie tussen God en een mens begint al in de schoot van de moeder. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. De relatie tussen God en de mens begint in de schoot van de moeder. Kent u de uitspraak van Job? Hoeft het niet op te slaan, maar Job, die vergelijkt zich met een van zijn slaven En dan zegt Job in hoofdstuk 31 vers 15. Heeft niet éénzelfde ons in de baarmoeder bereid. Slaaf en Job zelf. Eenzelfde lot. Ja? Eénzelfde. U kent de geschiedenis van Jacob en Esau. Die al ruzie maakten in de schoot van Rebekka. En dat Jacob zelfs in staat was om de hiel van Esau even vast te pakken toen hij geboren werd. Hoe is het mogelijk, hè? Of kent u die geschiedenis van Tamar, die ook een tweeling had? En toen die tweeling geboren werd, ik weet niet of u dat ooit zo meegemaakt heeft, toen stak de een alvast zijn hand naar buiten. En toen zei die vroedvrouw, nou, daar binden we even een zoutje omheen. En toen ging de hand weer terug. En toen werd Peres geboren. Nee, er gebeurde heel wat in de moederschoot. Met die kinderen. Of, u kent het Nieuwe Testament waarschijnlijk wel. Als Maria dan komt bij Elisabeth. En Elisabeth is 6 maanden zwanger. En dan springt dat kind Johannes in die schoot omhoog. Want Maria die komt eraan. En de heiland. Een relatie met de mens begint al in de moederschoot. Hoe vaak we niet horen dat God iemand vanuit de moederschoot al bereid had om dit te doen. Die uitdrukking die komt regelmatig voor in de Bijbel. De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer, ken hem allemaal wel van gehoord, noemde abortus om onwonden moord. Dat zei Bonhoeffer. Moeder Teresa, die in Calcutta zoveel werk gedaan heeft onder de allerarmste. Zij zei, abortus is moord in de moederschoot. En ze zei daarbij dat abortus de grootste bedreiging voor de vrede betekent. Want, zei ze, wanneer men in staat is om in de moederschoot onschuldig leven te vermoorden, dan is men ook in staat om mensen om je heen te vermoorden. Ja? Als men daartoe al in staat is. Het is de grootste bedreiging voor de vrede. Binnen het Romeinse Rijk was abortus gelegaliseerd. In de tijd van de Bijbel. Binnen het Romeinse Rijk was abortus gelegaliseerd. En wanneer het nodig is, zelfs kindermoord. Zoals in de tijd van Bethlehem, van de geboorte van Jezus. En het is misschien niet zomaar toevallig dat de Bijbel zegt dat aan het einde der tijden, vlak voor de komst van Christus, het Romeinse Rijk er weer zal zijn. En de principes van het Romeinse Rijk misschien ook weer gewoon hier aanwezig zullen zijn. Weet u waarom men voor abortus kiest? Je schrikt ervan. Enkele cijfers. 47% van hen die abortus plegen, zeggen, is de oorzaak te weinig geld. 31% zegt, we hadden geen kinderwens. Weet u dat, en een van mijn kleinkinderen heeft een open ruggetje, en daar genieten we ontzettend veel van het jochie. Weet u dat 80% vandaag, specialisten die zich gespecialiseerd hadden op spina bifida, de open ruggetjes, klinieken, die hebben tegenwoordig niet meer de ervaring en de specialisatie, omdat het steeds minder voorkomt. 80% van alle open ruggetjes, die worden geaborteerd. Dat zijn de huidige cijfers. En, schrik niet, 90% van alle kinderen met Down-syndroom worden geaborteerd. Er is in deze samenleving geen plaats meer voor kinderen met Down-syndroom. Dat zijn de cijfers van vandaag. Kunt u nou moeder Teresa een beetje begrijpen? Er zijn nog een heleboel redenen om te aborteren. Ik noem er een paar. Geen goede woonruimte. Te jong. Het gezin is al compleet. Gezondheidsrisico's. De relatie is nog te kort of is verbroken. De partner wil het kind niet. De werkomstandigheden laten geen kind toe. We zijn niet getrouwd, dus kan ook nog geen kind geboren worden. We hebben nog geen partner, dat is van iemand anders. Of de ouders zijn tegen de zwangerschap. Het zijn relatieproblemen, psychische problemen. De zwangerschap als gevolg van seksueel geweld. De partner is niet de vader van het kind wat ik verwacht. Dat kind wat ik verwacht heeft het verkeerde geslacht. Ik had liever een jongetje gehad. Of ik had liever een meisje. U moet eens weten hoeveel miljoenen meisjes geaborteerd zijn in China omdat het een jongetje was. Meisje was. Miljoenen. En nou moet China weer de rekening betalen, want er zijn geen meisjes meer. Of mensen zeggen, ik ben te oud. Ik kan geen kind meer krijgen. Dat durf ik niet meer aan. Dat zijn argumenten om te aborteren. Weet u, ik weet niet of u het al eens geweten hebt, maar een vrucht van 9 à 10 weken in de baarmoeder is lichamelijk compleet. Handjes, vingertjes. Vingertjes die de vingerafdrukken hebben die, waar dit kind de leven lang zich mee kan identificeren. 9, 10 weken oud in de schoot van de moeder. Beentjes, voetjes, teentjes, het zit er allemaal aan. En als zo'n kind geaborteerd wordt, zo'n kind heeft pijnprikkels, zo'n kind heeft schrikreacties. En zo'n kind wordt via een zuigcuretage met een buisje uit de baarmoeder weggezogen. Zoals een stofzuiger afval opzuigt. Tot 9 weken kan een abortuspil gebruikt worden. Maar tot 24 weken lang mag in Nederland, 24 weken lang mag in Nederland geaborteerd worden. Omdat bij de 24e week het moment aanbreekt dat een kind ook buiten de baarmoeder kan overleven. Is u het wel eens opgevallen dat de hele aantrekkelijke programma's op de televisie, dat zijn van die programma's van de ziekenhuis, waar je allerlei in de operatiekamer mee mag kijken, naar allerlei operaties. U kent dat wel, hè? Van die ziekenhuisseries, waar je van alles mee mag maken wat er in zo'n ziekenhuis gebeurt. En van operaties van transplantaties van lever, nieren, hart, knieoperaties. Alles moet in de woonkamer komen, want we moeten toch daarmee kunnen genieten. Alleen één ingreep zal nooit op de televisie getoond worden, dat is abortus. Gek is dat, hè? Alleen die ingreep van abortus, dat moet in het verborgene gebeuren. Dat mag niemand zien. Dat mag het licht ook niet, wat u hier zegt, verdragen. Ik weet niet of u het gehoord hebt of geweten hebt ooit. In 1962 was koningin Fabiola van België zwanger. Haar zwangerschap bedreigde haar leven. En koning Boudewijn en een aantal anderen die hebben overwogen om abortus toe te passen bij Fabiola, om haar leven te redden. Weet wat Fabiola zei? Fabiola die zei tegen haar man Boudewijn, als jullie abortus willen doen op mijn leven, op mijn lichaam, en schrik niet, toen zei Fabiola, dat is het einde van ons huwelijk. Dat was dapper, hè? Dat was dapper. Zij wist waar ze stond. Zij kende haar referentiekaders. Zij kende haar oriëntatiepunten. Hoe de Bijbel erover zegt. En een paar weken later werd bij Fabiola een dood kindje geboren. Zelf bleef ze in leven. Ze liet de natuur het werk doen. Fabiola. Ze is bekend, een vrouw. Die kwam een keer bij de huisarts. En die kwam bij de huisarts zo met de vraag: meneer, dokter, ik heb een kind van 1 jaar. En nou ben ik alweer zwanger. Ik kan er niet aan. ik zie er zo tegenop om zwanger te zijn met een kind. En dan krijg ik straks dat tweede kind. En ik kan niet genoeg aandacht geven aan het andere kind. Ik zit er zo mee. Dokter, help me alsjeblieft. De dokter was een poosje stil. Dacht eens na. En zei de dokter, ja, ik kan u wel helpen. Oh ja? Ja. Zei de dokter tegen die vrouw, weet je wat je doet? Dat kind van een jaar, laten we dat maar doden. Weet je, dan kun je in alle rust je zwangerschap uitgaan. En dan kan het kind in alle rust geboren worden. En dan heb je niet de last van dat ene kind. Dan kun je al je aandacht aan dit kind geven. Die moeder zei, ja, maar dat is moord. Dat kan toch niet? En toen zei die arts, en het kind in je schoot, is dat dan geen moord? De vrouw was gelijk genezen. Ja. Weet je, als je hierover nadenkt, dan kun je alleen maar bevestigen wat er in Johannes 8 vers 44 staat. De duivel is een mensenmoordenaar van de beginnen. Staat niet in de waarheid, maar is de vader van de leugen. Dat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen waar wij vandaag mee te maken hebben. We hebben te maken met abortus, inderdaad. We hebben te maken met euthanasie. Door de sterke individualisering is de vereenzaming in Nederland zo groot geworden. Het is een van de grootste problemen. Wanneer van man en vrouw verlangd wordt om beide te werken, dan zal er niet zoveel tijd meer overblijven voor de oudere generatie. De ouders. Toenemend aantal ouderen. Ja, verdwijnt als het ware in een situatie van, ja, ben ik nog wel nuttig? Kan ik nog wel? Economisch zijn ze niet meer nuttig. En ze hebben vaak het gevoel dat hun aanwezigheid niet meer bijdraagt bij de samenleving. We worden al heel snel dan met de vraag geconfronteerd, als je op oudere leeftijd komt, van wil je nog wel verder leven? Ik heb het in mijn pastoraat in Enschede zo vaak meegemaakt, dat ik bij ouderen kwam in een verzorgingshuis of in een pleeghuis, en als ze zeiden, ja, de arts heeft aan mij gevraagd, wil je nog wel verder leven? Echt waar. En die vraag wordt steeds meer gesteld aan ouderen. Wil je nog wel verder leven? We hadden een man bij ons in de gemeente die 12 jaar, nee, wel langer zelfs, 12 of 13 jaar voor zijn vrouw, een jonge vrouw, gezorgd heeft die Alzheimer had. En als deze arts hem confronteerde met euthanasie, dan zei hij altijd, Ton, prachtige kerel, dan zei hij altijd, ik ga ervan uit, ik geloof dat God mijn vrouw zal roepen, ik stuur haar niet. Hoort u het goed? Ik ga ervan uit dat God mijn vrouw roept en ik stuur haar niet. Nou ja, dan was hij er weer een poosje vanaf. Maar hoe vaak hij daar niet mee te maken gekregen heeft. Hoe vaak krijg je niet de situatie van, als een oudere ziek wordt, moeten we nog behandelen? Wat is de leeftijdsverwachting daarna, na die behandeling of na die operatie? Is het niet te kostbaar? Kunnen we dat geld niet aan jongeren besteden? Dit is de discussie waar we vandaag steeds meer mee te maken krijgen en waar je ook eigenlijk niet omheen kunt. Dit zijn de redenen waarom de wens van ouderen steeds meer toeneemt om op een gegeven moment te zeggen, ik ben klaar met het leven. Ik kost alleen maar geld. Ik draag niets meer bij. Er is geen aandacht meer. Ze vereenzamen en zijn bereid om uit het leven te stappen. Weet je, deze hele tendens komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is de maatschappij die zo veranderd is. En waar geen tijd meer is om juist ook er voor deze ouderen te zijn. Het vaste oriëntatiepunt van Gods woord is weg. Beslissingen worden op menselijke argumenten, menselijke gedachten genomen. De wens om te sterven is trouwens niet vreemd. De Bijbel schrijft er ook over. Zeker. Laten we heel even tot slot het boekje Job nog eens even openslaan. Net voor, voor de psalmen. Toen Job alles kwijtgeraakt is. Zijn kinderen. Zijn bezittingen. Zijn gezondheid. Toen kwam zijn vrouw naar hem toe. En die zei, ja, de omstandigheden zijn nu zo in jouw leven. Kijk maar in Job 2 vers 9. Job 2 vers 9. Daar staat er, toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Zeg God vaarwel, zonder God. Hou niet rekening mee met de uitspraken van de Bijbel, met het oriëntatiepunt, het referentiekader wat de Bijbel ons geeft. Zeg God vaarwel en sterf. En dat gebeurt vandaag. In heel veel situaties. En weet u, als je iets verder kijkt in hoofdstuk 3, Job 3, vers 21, nou dan is het ook toepasselijk op heel wat ouderen die nu klaar zijn met hun leven. Want er staat er in vers 21 van Job 3, ze wachten op de dood. Ik ben in heel wat verpleeghuizen geweest door in mijn werk. Ze wachten op de dood en hij komt niet. Ze graven ernaar meer dan naar verborgen schatten. Of nog meer, nog erger. In hoofdstuk 6 vers 11. Hoofdstuk 6 vers 11. Wat staat er? Wat is mijn kracht dat ik zou kunnen wachten? En dan komt het. En wat is mijn vooruitzicht dat ik nog langer zou willen leven? Uitzichtloos leven. Ondraaglijk lijden. Nou, dat is wel van toepassing geweest op Job. Zeker. En als u nog een stukje verder kijkt, in hoofdstuk 10 vers 1. Mijn ziel, dat zegt Job hier, hij schreeuwt het uit. Mijn ziel heeft een afschuw van het leven. Het hoeft van mij niet meer. Dat is Job. Hij laat zijn kracht de vrije loop. Een euthanasiearts zou Job al lang geholpen hebben aan een barmhartige dood. Ondraaglijk lijden, geen levensverwachting, het was allemaal aanwezig bij Job. Wat een diep lijden. Maar nou krijg je dat wonder in het leven van Job. In al zijn lijden, in al zijn uitzichtloosheid, had Job een referentiekader, een oriëntatiepunt. En dat oriëntatiepunt, het komt heel duidelijk tot uiting in hoofdstuk 12 vers 9. Job 12 vers 9. Want dan zegt hij, dan roept hij het uit. Hij zegt, wie onder deze allen weet niet dat de hand des Heren dit doet. In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. Hij wist in alles, ik ben Gods eigendom en ik ben in de handen van God. En God weet wel hoe het verder goed gaat met mijn leven. Ik wil het niet uit de handen van God halen. Hij legde zichzelf in de handen van God. En als we dan kijken naar het laatste hoofdstuk. Hè? Als ik kijk naar Job 42, dan zegt Job in vers 3. Weet je, toen hè. In die hele moeilijke tijd, in hoofdstuk 3, vers, het laatste stukje van hoofdstuk 3, van hoofdstuk 2, hoofdstuk 42, vers 3. Hoofdstuk 42, vers 3, het laatste stukje. Daarom ik verkondigde zonder inzicht. Dingen mij te wonder bij die ik niet begreep. Het was op het moment. En ik begreep het niet. Maar later werd het anders. Later werd het anders. Want dan staat er zo mooi, als u kijkt in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 42 vers 12, dan staat er, en de Heere zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Zo liep het af.
Weet u dat we net in Psalm 139 gelezen hebben? In uw boek waren ze allemaal opgeschreven. God heeft van ons een boek geschreven. Al voordat we geboren zijn. En hij kent dat boek al. En het laatste hoofdstuk uit het boek wat God geschreven heeft voor Job was het mooiste. God heeft het mooiste voor het laatst bewaard. En het grote probleem is dat heel veel mensen dat boek wel kennen, maar dan op een gegeven moment zelf zeggen, oké, ik heb nu wel gelezen. En dat we de laatste bladzijden overslaan. Maar juist die laatste bladzijden van het boek van uw leven blijken soms de meest belangrijkste dagen te zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen pas aan het einde van hun leven, vlak voordat ze sterven, tot bekering komen. Want dan komt het heel dichtbij. Dat mensen op hun sterfbed nog dingen goed gaan maken en dingen recht willen zetten. En de hele euthanasiebeweging, die rooft ons van de meest kostbare momenten van die laatste bladzijde van ons leven. En daarin zien we ook heel duidelijk weer de weg van Satan. Tot slot, voor vanavond. Natuurlijk is het belangrijk te weten dat we een stervende patiënt niet eindeloos moeten behandelen. Zeker niet. Dan verlengen we niet meer het leven, maar dan verlengen we alleen maar het stervensproces. Je moet ook iemand die in een stervensproces terechtkomt, iemand de ruimte geven om te kunnen sterven. Als iemand stervende is. En dan mag je ook de natuur zijn eigen gang laten gaan. Maar de artsen, de medici zijn er nooit op gericht om actief te doden. Maar juist te genezen of te begeleiden, de pijn te stillen, om iemand te begeleiden naar het eindpunt van iemands leven. Om het draaglijk te maken. Om iemand in het stervensproces te begeleiden. De pijn te bestrijden. U weet het waarschijnlijk wel, de palliatieve sedatie. Dat is een vorm die ook onder christenen heel veel gebruikt wordt. Om in ieder geval de pijn te bestrijden. De ademhaling te verlichten. En als het ware zo een patiënt te begeleiden die stervende is. En ja, het draaglijk te maken om iemand te kunnen sterven. Maar actief iemand de dood in te jagen. Dat heeft de Bijbel ons nooit geleerd. Daarom is het zo belangrijk. Misschien dat ik daar de volgende keer nog eens iets over zeg. Maar dat we in deze maatschappelijke ontwikkelingen altijd de Bijbel, het woord van God, als uitgangspunt hebben. En wat ik u net vertelde over Job. De Bijbel geeft ons antwoord, spreekt over al die maatschappelijke onderwerpen waar we mee bezig zijn. De Bijbel is zo breed. En zo wijd. En daarom, ik kan niet anders, maar om u aan te moedigen om een leven als christen te leiden met als basis het woord van God. Amen. Ken uw woord en u zult ontdekken dat, nogmaals, dat God heeft ons gemaakt, God heeft ons gekroond en God heeft ons geroepen. En als je je schepper ontkent, dan blijft er niks van de mens over. Wat is dan de mens? De mens wordt pas mens, dicht bij zijn schepper. Amen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. We hebben heel veel gehoord vanavond. We zijn ook geconfronteerd, Heer, met de maatschappelijke ontwikkelingen in deze tijd. En het is zo pijnlijk dat we als christenen soms zo makkelijk mee kunnen deinen op de gedachten van de mens, op het humanisme, hoe wij onze vastheid, onze referentiekaders zoeken in onszelf, in onze eigen gedachten, in ons eigen gevoel. Het voelt goed, dus het is goed. Onze gedachten zijn er goed over, dus het zal wel goed zijn. Heer, terwijl we ons in het duister bevinden en op zoek zijn. En uiteindelijk dan roepen, kiep dan keiner, keiner antwoord. Heer, dank u wel dat we in uw licht het licht mogen zien. En ik wil u vanavond hartelijk bedanken, Heer, dat u de schepper bent. En dat u de wereld gemaakt heeft. En dat we absoluut niet hoeven te twijfelen aan uw majesteit en uw grootheid. En dat u gewild hebt dat we er zouden zijn, want u bent de bron van het leven. En dat u ons geschapen hebt, Heer, naar uw beeld, naar uw gelijkenis. En ons eigenschappen gegeven hebt, Heer, waardoor wij een relatie met u mogen hebben. Heer, dank u wel. Ik wil u bidden, Heer, ook voor huisartsen die worstelen met dit vreselijke probleem. Heer, wilt u hen helpen om dicht bij uw woord te blijven, om moedig te zijn, om nee te zeggen wanneer ze nee moeten zeggen. Heer, wilt u ons als gemeente ook helpen om als christenen uit te komen voor uw mening. Heer, dank u wel daarvoor. We weten ook, Heer, dat we in dit alles mogen zien dat we in een tijd leven die de laatste 50 jaar zo veranderd is, maar waardoor we ook mogen weten dat uw komst in Jezus heel dicht nabij is. Heer, dank u wel dat we zo daarmee bezig mochten zijn en dat we door het geloof in de Jezus eeuwig leven ontvangen hebben en vergeving van zonden. En dat we uit mogen kijken, Heer, naar uw spoedige komst. Och, Heer, laat het zo zijn dat niemand van ons zonder u deze zaal verlaat. Maar dat we allemaal u, Heer Jezus, mogen danken voor het offer wat u gebracht heeft aan het kruis op Golgotha. Waar u al onze zonden meenam en waarin wij onze roeping weer terug mogen vinden. Waarin u ons geroepen hebt, Heer Jezus, om u te mogen dienen. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Wilt u ons bewaren onderweg en zo het u wil is, Heer, zien we eruit om elkaar over 2 weken weer terug te zien. In Jezus' naam. Amen.
Mevrouw die zit achter in de zaal en die beticht me wel eens van een rare gewoonte die ik heb. Als ik een boek ga lezen, lees ik altijd de laatste 2 bladzijden eerst. Dus om even daarop terug te komen, ik ben toch wel blij dat ik dat altijd doe. En om over die laatste bladzijde nog even door te gaan. We zijn hier als Maranatha-christenen bij elkaar. Lees nou die laatste bladzijde van je Bijbel eens even heel nauwkeurig vanavond. Dan ga je tegenkomen hele mooie dingen. Zie, ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus. Daar houden we hem vast. Mensen, we sluiten af met een lied wat zo onder de overdenking bij me boven kwam. Maak mij een beeld van u. En dat is lied 187. Want we zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Ja, waarvoor dan? Om dat beeld van de Heer Jezus uit te dragen. Laten we daarvan zingen. En dan gaan we direct afsluiten.
Thank you.
Daar hebben we genoeg aan voor de komende 14 dagen. Want jullie zijn uitgenodigd om over 14 dagen weer te komen. 30 januari is dat. Ik heb nog één attentie voor jullie. Willen jullie op de hoogte blijven van het wel en wee van Maranatha Ermelo of van deze Bijbelstudies? Zorg dat dan je mailadres genoteerd staat. Achter in de zaal ligt een boek, kun je je noteren. Voor degenen die hier voor het eerst zijn. Verder heb ik geen nieuwe dingen meer te vertellen. Ik wens jullie allemaal wel thuis. Wees voorzichtig en draag dat beeld van hem uit. Wel thuis, tot over 14 dagen. Oh, voor de liefhebbers, er is nog koffie.